onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen samen gemeenten uit Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Aan de orde van behandeling is zondag 3 van de Heidelberger Catechismus en daarvan de vragen en antwoorden 7 en 8. Ik noem u dus de Heidelberger Catechismus zondag 3, de vragen 7 en 8. Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven dat we geheel en al onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Tot zover. In de laatste catechismusprediking gemeente hebben wij met elkaar overdacht of God dan de mens boos en verkeerd geschapen had. Aangezien vanuit de kernbron van de ellende in zondag 2 gebleken is dat de maatstaf der liefde u en mij aangelegd wij onbekwaam waren tot enig zaligmakend goed, ja zelfs geneigd waren God en de naaste te haten. En op de speurtocht in Gods woord wil de catechismus als een wijze opvoeder te weten komen, niet alleen met het hoofd, maar vooral met het hart, of dan mogelijk het defect, het gebrek, de nood reeds de mensheid was ingeschapen van meet aan. Want wij zijn bezig ons te oefenen in de troost, in leven en in sterven. En daartoe behoort de kennis van onze ellende, van onze uitlandigheid, van ons uit God zijn. Op die vraag of God dan de mens boos en verkeerd geschapen had, is geantwoord nee. want God heeft de mens goed. En dat is naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En wij zagen dat wij, om daarachter te komen, wat dat beeld, die aftekening, die omlijning, wat die gelijkenis, dat is het stempel, het waarmerk, om erachter te komen wat dat beeld en die gelijkenis ooit geweest is, de hele schrift moet lezen, wet, profeten, Christus, apostelen, omdat naar het woord van Calvijn ons duidelijk werd, dat wij nooit konden en kunnen weten hoe Adam voor zijn val eruit gezien heeft, dan uit de wederherstelling van onze gevallen natuur. Dat wil in eenvoudige woorden zeggen, dat wij uit het geheel van de schrift moeten te weten komen hoe dat beeld Gods geweest is, en dat centraal vanuit Christus, omdat hij het beeld van God is. En toen zeggen wij dus dat de mens goed, dat wil zeggen aan zijn doel beantwoorden, in ware kennis, dus in de zuivere verhouding met God, in ware gerechtigheid, dat wil zeggen dat hij van binnen en van buiten beantwoordt aan de eis van God, en in de ware heiligheid, dat wil zeggen hij stond klaar voor God en God stond voor hem klaar, geschapen was. En nu, en tenslotte zagen wij dat dat beeld van God door die kennis, gerechtigheid en heiligheid bestond in het nawandelen van God, in het navolgen van God, in het afleggen van de oude mens en de aantrekking van de nieuwe mens, en dat alles vanuit de inlijving in Christus. Nu vanavond worden wij dus geleid waar wel de oorzaak is van onze verdorvenheid, en dan wordt er gesproken over onze val. Het ligt dus niet aan God, maar aan onszelf. Er wordt gewezen op de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders. En dat niet als een wetenswaardigheid van waar komt de zonde nou eigenlijk vandaan, terwijl u rustig uw kopje thee zit te drinken en een sigaar op, maar in de meest betrokken zin van het woord, zoals de Bijbel altijd persoonlijk gericht is, dat wil zeggen in de vorm van de prediking, waar wel een stuk verklaring in mag worden gegeven, maar altijd in de vorm van het appel. Dat valt ons in de eerste plaats op, gemeente, wanneer wij Genesis lezen, dat God na de schepping met de mens een afspraak met hem gemaakt heeft. Dat noemen sommigen een verbond en sommigen een werkverbond. We gaan die woorden nu niet onder de loep nemen, maar we begrijpen allemaal wat ermee bedoeld wordt. Er is een afspraak gemaakt tussen God en de mens. God is zijn God. Die mens zou blijven in zijn spoor, en kreeg daartoe aanwijzingen van God zelf. Wilde dus de mens gelukkig zijn, dan moest hij bij God blijven, in zijn beeld blijven, bij zijn woord blijven, in zijn wandel en omgang blijven. U zult zeggen, was dat dan nodig? Ja, dat was nodig. U zult zeggen, kon Adam dan ook anders? Ja, hij kon wel anders, maar hij hoefde niet. Dat is vandaag anders. En sommigen vinden dat in strijd met de volmaaktheid waarmee God de mens heeft geschapen. Dat hoeft niet, want volmaakt te zijn wil niet zeggen volgroeid te zijn. De mens stond aan het begin van een groei, van een ontwikkeling, zodat hij gehoorzamende het eeuwige leven zou verkrijgen. Je zou dus zeggen dat Adam in de kleuterklas zat en dat hij moest uitgroeien tot een man in God, die niet meer kon zondigen, maar hij stond nog in een toestand waarin hij wel kon zondigen, maar niet hoefde te zondigen. Dat is het eerste. Tweede wat ons opvalt is, dat Adam er staat als onze representant, als onze vertegenwoordiger, als het hoofd van het werkverbond of van het verbond der werken, dat hij er staat als onze vader. Dat is, gemeente, dat Bijbels ineenschuift. We hebben allemaal als kind wel eens gespeeld met van die blokjes die van binnen hol waren en die kon je in elkaar schuiven. Kon je een hele toren uittrekken. En dan liet je de hele zaak weer naar beneden gaan en dan zat alles in elkaar. En zo denkt de Bijbel, of beter, zo denkt en handelt God. God denkt in één, dat wil zeggen het hele menselijke geslacht zit in die ene mens die zijn vertegenwoordiger is. Dat is ons vreemd, dat denken. Wij denken allemaal vanuit onszelf. Ik denk er zo over, zegt hij. Nee, zegt de ander, maar ik denk er zo over. En de algemene verdraagzaamheid zegt, nou laat ieder dan het zijne maar zeggen. En ieder zijn zegje maar zeggen. En laat ieder dan maar proberen op zijn eigen manier zalig te worden. Maar dat is een denken uit de hel. Maar het denken vanuit God, het handelen en spreken vanuit God, dat is dat God de mensheid en die ene mens in elkaar schuift. Daar komt hij u geen toestemming voor vragen en mij ook niet. Maar zo handelt God, ook met Christus. Dat hebben wij gelezen. Want Adam is de representant, de vertegenwoordiger van het menselijk geslacht in de zonde. Christus is de vertegenwoordiger van al de zijnen in de genade. Dat wil zeggen, zoals Adam de vertegenwoordiger, de vader, het hoofd is van het menselijk geslacht, zo ook is Christus de vertegenwoordiger, de vader, het hoofd van het vernieuwde menselijk geslacht. Er wordt ook de zaak ineengeduwd. Het volgende dat ons opvalt is dat God de gehoorzaamheid van de mens beproeft. En een niet beproefde gehoorzaamheid heeft geen zin. Als u Ria, dat kleine kind van u, de suikerpot wegstopt in de kast en u zegt, Ria, je blijft van die suikerpot af, heeft dat gebod geen zin. Maar als u de kamer uitloopt en u weet dat dat kind graag suiker lust en u zegt, Ria, je blijft van die suikerpot af, hoewel ze erbij kan. En u komt terug en u merkt dat kind heeft er zich aan gehouden, dan is dat gehoorzaamheid. Beproefde gehoorzaamheid. En dat is dan ook een zijdelings een antwoord op allerlei mensen die vragen stellen van waarom heeft God dan de mens in de mogelijkheid geschapen om te zondigen. God wil geen marionet. God wil geen Jan Klaassen figuren. Maar God wil vrije mensen die hem uit vrijheid dienen. Uit vrije keus en uit de volle overgave van het hart. En dat is gemeente ook vandaag nog zo. Als een jongen in Zoetermeer naar de kerk gaat, dan is dat prachtig. Als hij in Venlo of Roermond of waar dan ook in militaire dienst is en vader en moeder zien hem niet. En niemand van zijn oude kennissen zien hem. En hij gaat daar ook naar de kerk. Dan is dat laatste 10 keer meer waar. Want dat is een beproefde gehoorzaamheid. En zo kunnen we doorgaan. En daarom hebben wij gemeente God niet in de reden te vallen. Als hij die mensheid in die ene mens en die mens voor de keus stelt. Bovendien stond die mens in het paradijs. Dat wil zeggen in een hof waar hij met God sprak. Waar hij met God handelde en omging. En verder valt ons op gemeente dat de Bijbel ons vermeldt dat dit niet zo is gebleven. Maar dat er een revolutie is uitgebroken in de hemelse gewesten. Dat een van de voornaamste engelen, later Satan of oude draak of tegenstander of slang genoemd, in opstand is gekomen tot God. Tegen God. Dat is voor ons een ondoorgrondelijke zaak. Maar de schrift leert ons in de brief van Judas dat deze Satan uit de tegenwoordigheid Gods is weggebliksemd met al degenen die hem aanhingen. En dat hij sindsdien de verklaarde tegenstander van God is. En dus ook van zijn kosmos, van zijn schepping. Dus ook van die mensheid die hier reeds tegenwoordig was. En daarom is de verzoeking van buitenaf op deze aarde in deze wereld binnengedrongen. Het is niet uit Adams of Eva's hart voortgekomen. Nee, het is van buitenaf erin gespoten. Want de zonde is in de wereld ingedrongen. En zijn aanval richt zich op het proefgebod. En het gaat in dat proefgebod gemeente maar niet om een willekeurige boom of een vrucht. maar om de door God gestempelde boom en vrucht. Alleen het verbod van God stempelt deze boom en deze vrucht tot zonde, anders niet. En hij richt zich daarbij in dit geval op de zwakste schakel, dat is op Eva, die niet als vrouw de zwakkere is, maar blijkbaar of misschien schijnbaar zelf dat gebod Gods niet gehoord heeft, met de dreiging daarbij, maar het in ieder geval uit de tweede hand, uit Adams mond heeft gehoord. Dat moest ook haar voldoende zijn. De duivel legt het zo aan dat hij begint met een moer los te draaien. Sleutel. Is het ook dat God gezegd heeft? Is het wel waar? Heb je het wel goed gehoord? Eva verweert zich en blijkt het gebod Gods goed te kennen. Maar zij loopt niet weg. Dat is gemeente alweer, want we kunnen hier alle onderdelen niet gaan toepassen, maar is dat vandaag nog niet zo. Dat als u tegen de duivel wilt oppraten en tegen hem wilt aanpraten, dan ligt u al lang op uw rug. De Bijbel heeft maar één recept ten aanzien van de Satan, dat is hem wederstaan en van hem vluchten. Maar Eva is aan het redeneren geslagen, alsof ooit door één redenering een mens bij God is gebleven, of een mens voor één zonde is bewaard. En dan volgt de brutale ontkenning. Gij zult niet sterven, maar God weet, o vreselijke injectie van de achterdocht en de jaloezie, maar God weet dat ten dagen als gij van die boom eet, uw ogen zullen opengaan, geopend zullen worden, en dat gij als God zult zijn. Daarmee is met de jaloezie en de achterdocht, de ontevredenheid en de hoogmoed in het menselijk hart ingedruppeld, ingespoten, geïnjecteerd, is het gif van de slang, is het gif van de duivel tot in onze botten doorgedrongen. En daarmee is God voor haar ook verdwenen met zijn heilzaam gebod en verbod. En is ook de vrees voor de dood geweken. Maar er komt iets anders voor in de plaats. Zij zag dat die boom ter onderscheiding van goed en kwaad goed was. Dat hij begeerlijk was en dat de spijzenlust voor de ogen was. En dat hij in staat was om verstandig te maken. Dan volgt de daad, want dat is de volgroeide begeerte, zoals Jacobus ergens zegt. Die daad is een olievlek, want Adam wordt erin betrokken. Zodat de apostel zegt, niet Adam is verleid, maar de vrouw. Dat stelt Adam niet vrij, maar heeft wel de consequenties, waarop wij nu niet ingaan, voor de plaats van de vrouw. Hier, gemeente, is Gods waarachtigheid in het geding. Gods waarheid. Daarmee is dat ene woord zonde in de wereld gekomen. Dat woord zonde kan vele betekenissen hebben, maar we hebben daar laatst nog met catechisanten over gesproken. Die heeft in zonderheid 5 betekenissen. In de eerste plaats is de zonde rebellie, opstand, die als een kikker opblazen tegen God. Dat is een van de betekenissen van het woord zonde in het Oude Testament. Tweede betekenis is de overtreding. Je loopt langs een weiland. Is afgerasterd. Er staat een bordje op, verboden toegang. En je springt over de afrastering heen, dan ben je letterlijk en figuurlijk in overtreding. Zo is de mens over de heilzame afrastering van zijn leven heen gesprongen, de dood in. Dat is de overtreding. En het derde is het doel missen. Je mikt met een revolver of met een pistool of met een geweer op een schietkaart en je schiet er helemaal naast. Dat is een afzwaaier. En in de vierde plaats is de zonde een misdaad. Dat is geen kleinigheid van dingen. Ze braken de afspraak en het verbod. En ze verachten de dreiging, de dood. En versmaden het eeuwige leven. En tenslotte betekent zonde ongehoorzaamheid. En nu blijkt onmiddellijk dat wanneer de verhouding met God ontwricht is, is de verhouding ook met de medemens ontwricht. Hun argeloosheid, hun onschuld is weg. En ze worden gewaar dat ze naakt zijn, omdat ze naakt zijn voor God. En we hebben pas nog gesproken over de vraag, mens, waar zijt gij? En dan komt God aan het woord. Hij vervloekt de slang en in de slang de duivel. Hij belooft zijn zoon, anders waren zij onmiddellijk gestorven. Hij draagt het kruis van Christus hier reeds in, waardoor de mens voorsans niet hoeft te sterven, althans niet de tijdelijke dood, spreekt het oordeel uit over de vrouw en over de man. De vrouw in haar smart, de man in zijn zweet, de aarde vervloekt om zijnentwil. Gemeente, daar ligt de oorzaak van de vergruizeling van het beeld Gods waarover wij u de vorige week spraken. Van de verschrikkelijke blindheid in ons verstand. Van het gebruiken van alle gaven tegen God in. De oorzaak van de gebonden wil in de sfeer van de zonde, van de weerspannigheid en de onzuiverheid in de begeerde. En van nu aan is er de laaiende oorlog tussen God en de Satan. Niet als een luchtgevecht boven ons hoofd, maar dwars door ons heen. Er zijn de levens groot bij betrokken. Van nu aan komt God met zijn dreiging en met zijn belofte, met zijn toorn en met zijn liefde, met zijn wet en zijn evangelie. Dus die dubbelwaardigheid in God die in God een eenheid is, maar die door ons onderscheiden worden ervaren. En als wij dan vragen wat zijn de consequenties, dan wordt hier gezegd waar onze natuur al zo verdorven is, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren zijn. Tot nog toe kan een mens misschien ja en amen zeggen als hij denkt aan Adam en Eva, maar het protest klinkt op zodra God de lijn naar u en mij doortrekt. En ik kan u dat vanavond niet verstandelijk doorzichtbaar maken, zal ik ook niet proberen. Maar ik wil wel herhalen wat ik aan het begin zei, dat Gods denken en handelen anders is dan het ons. Hij schuift ineen. Of we dat plezierig vinden of niet plezierig, of wij dat naar onze maatstaven rechtvaardig vinden of niet rechtvaardig, vanuit onze gevallen situatie een aanval op God willen doen, ja dan nee. God schuift het hele menselijke geslacht in die ene mens. En hij beoordeelt hem daarna. Gemeente, dat noemen wij erfzonde. En de erfzonde is in staat om heel Europa op te splijten. De hele kerkstrijd van alle eeuwen, de hele cultuurstrijd van alle eeuwen is bepaald voor een groot deel of een mens een aanhanger is van de vrije wil, ja dan niet. Pelagius brak er zijn nek over en Augustinus brak in tranen uit. Toen hij het hele menselijke geslacht als één grote massa van het verderf voor zich kreeg, vanuit de schrift. En Erasmus heeft tegen Luther gefulmineerd, zoals Luther als een kanon tekeer ging tegen Erasmus toen hij leerde dat de mens ergens stond in het veilige midden. Hij kon naar God toevallen, maar hij kon ook naar de Satan toevallen, terwijl Luther de mens vergeleek met een paard dat bereden wordt door God of door de duivel. Maar bereden wordt hij altijd. En van zijn vrijheid is niets overgebleven. Ergerniswekkende waarheid. Die de diepste controvers heeft getrokken met Rome. Met de afklering, met de verlichting. Met het liberalisme van de vorige eeuw. Altijd weer dezelfde vragen opduiken. Ook vandaag in de strijd tegen de erfzonde, in de hervormde kerken, in de gereformeerde kerken en waar al niet meer, komen al dezelfde vragen bloot. Er is niets nieuws onder de zon. En dat is te verstaan, gemeente, omdat wij allemaal
een Pelagiaan in ons hart hebben. Dat wilde ik en dat zit er al in. De erfzonde, is dat eigenlijk? Is dat een soort erfelijke belasting? Zodat er een psychiatrisch rapport over je geschreven wordt, je hebt iemand doodgeslagen of wat ook maar gedaan. En dat zo'n psychiater zegt, kijk, die man die heeft zoveel complexen vanuit zijn voorgeslacht meegekregen. En zijn situatie is zus en zo en zo. Hij is half voor drie kwart of helemaal niet toerekeningsvatbaar. Nee, gemeente, dat is het bepaald niet. De erfzonde is totaal iets anders dan erfelijke belasting. Erfelijke belasting, dat is een term uit de psychologie, uit de zielkunde, die overgedragen wordt in de rechtszaal. Ga ik nu niet op in, al kunnen wij zeggen dat er vandaag een vrijmoedig en overvloedig gebruik van gemaakt wordt, tot ergernis van vee. Maar erfzonde, gemeente, betekent eigenlijk dat God ons in de situatie aanziet waarin Adam stond en staat. Dat betekent dat hij door Adam de zonde, de ongerechtigheid, de dood laat doorgaan tot alle mensen. Dat hij ons toerekent wat wij in Adam erven. En nu is een mens er als de kippen bij. Wanneer daar ergens een erfenis voor hem aan de lucht zit. En waar de nodige baten aan zitten. Maar hij weet niet hoe hard hij uit de notariskantoor moet weglopen. Wanneer hij erachter komt dat er alleen maar schuld is. Ja, een erfenis met baten willen we wel. Maar een erfenis met schuld, wie wil eraan? En dat is hier het geval. Daarom las ik u Romeinen 5. Ja, een grijpende perikop. Moet u vanavond met de kanttekeningen van de Statenvertaling er nog maar eens bijlezen. Als u een goede Bijbelverklaring hebt. Die woorden moet u leren spellen. Die gedachtegang van Paulus, die zijn altijd niet zo makkelijk. Dat heeft Petrus al gezegd. Dat zijn broeder Paulus soms dingen zei die zwaar waren om te verstaan. Maar de moeite waard. Die moet u leren spellen. Die moet u door uw hoofd en hart laten gaan. Zodat het op u aankomt. Dat leert Paulus. Adams zonde wordt ons toegerekend. Gelijk Christus gerechtigheid de gelovigen wordt toegerekend. Adams zonde is de oorzaak van de dood van alle mensen. Zelfs van hen. Die tussen Adam en Mozes niet gezondigd hadden in de gelijkheid van de overtreding van Adam. En als ze nog niet overtuigd zijn, dan wordt gezegd, de schuld is door één die gezondigd heeft. De schuld is uit één misdaad tot verdoemenis. Enzovoort. Dat is de erfschuld wat u en mij toegerekend wordt. De erfsmet, dat is het gevolg. Dat is de corruptie, dat is het bederf. Dat is datgene wat wij meekrijgen krachtens onze geboorte. Onze allerliefste, allerkleinste en op het eerste gezicht alleronschuldigste kindertjes. Erfsmet, gemeente, dat is dat Adam een zoon gewint, let erop, naar zijn beeld en gelijkenis. Naar zijn beeld, jawel. Dat wil zeggen in die verhongerheid, in die van God afgevallen staat. Al het gedichtsel van het menselijk hart is boos. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat de erfsmet is het bederf. En de zonde is niet alleen uit navolging. Ook dat. Maar de zonde is vooral ingeboren, aangeboren. Zoals wij als ouders, zoals mijn vader altijd zei, in onze kinderen terugvinden wat we zelf zijn. Door de zonde geworden zijn. En ook al is een kind met bepaalde zonden heel niet op de hoogte, dan gebeurt dat. En vanwaar? Uit dat boze hart. In zonde ontvangen en geboren betekent geen aanval op het huwelijk. Betekent ook geen aanval op de huwelijksgemeenschap, want die is door God geheiligd. Maar betekent dat wij onze kinderen ter wereld brengen zoals wij zelf zijn. Dat betekent. David geeft zijn moeder geen schop. Integendeel. Maar hij erkent dat hij in de sfeer van, in de stand van de zonde is geboren. Dat grijpt hem naar de keel. Dat grijpt hem aan. Dat slaat hem voor God neer. Gemeente, we zijn ontzaglijk veel kwijtgeraakt. We zijn failliet gegaan. Maar één ding hebben wij meegenomen, nogal meer, huwelijk en nog vele goede dingen. Eén ding zijn we niet kwijt. En daar willen we allemaal een beetje af. Dat is onze verantwoordelijkheid. Want zodra dat menselijk verstand, ook dat rechtzinnige verstand, ook dat gereformeerde verstand gaat redeneren, en er komt een bus aan, dan moet u bij. Want dan komt er weer een stuk vijandschap tegen God aan. Dus kan ik er niks aan doen, dus vul dan al die klachten maar in. Want dan grijpt God u bij de kruis en zegt: vriend, dat is niet uit mij. Dat kunnen we nooit doorzichtbaar maken, maar het wordt u gepredikt, opdat uw verlorenheid tot in de oorsprong zal worden blootgelegd. En men u zal laten zien hoe God oordeelt. Ten slotte wordt de vraag gesteld of wij zo onbekwaam zijn tot enig zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad. Dan wordt daarop bevestigend geantwoord. Wij zijn zo verdorven dat we totaal, let er goed op, geestelijk ongeschikt zijn, tenzij geestelijk onbekwaam. Mens kan veel. Hij kan voor zijn vrouw en kinderen zorgen. En een moeder kan voor haar kinderen zorgen. Hij kan zijn plichten verstaan. Hij kan de invloeden van de schrift ondergaan. Hij kan trouw in zijn werk zijn. Hij kan de eredienst helpen onderhouden. Dat is allemaal een staaltje van onze plicht. Dat wordt hier niet ontkend. Bovendien is dat nog een stukje verkiezing. Want de verkiezing is geleed. Daarover een andere keer. Dat is allemaal nog uit God. Als de mensen nog van weerhouden wordt uit de gemeente Gods weg te blijven. Als de mensen van weerhouden wordt om bovenop zijn geld te gaan zitten. Maar daar nog een meer of minder aanzienlijk stuk voor de dienst van Gods koninkrijk afstert. Dat wordt hier niet ontkend. Daar komen we ook nog wel eens op terug. Want dat zijn allemaal nog remmen. Maar dat is niet aan de orde gemeente. Het gaat hier over de vraag of wij geestelijk bekwaam zijn onszelf te bekeren, onszelf tot geloof te brengen, onszelf te oefenen in de levende hoop, ons te stellen in de weg van de liefde. En dan, gemeente, wordt ons gezegd dat wij er zo reddeloos en radeloos bij zitten, dat wij net als een man overboord zijn geslagen die niet zwemmen kan en zelfs niet zwemmen wil, en dus radeloos en reddeloos naar de afgrond gaat. Waarom wordt ons dit gepredikt? We zijn toch bezig in de oefening van de troost in leven en in sterven, jawel. Maar achter die troost zat en zit een stuk radeloosheid met jezelf. En niet alleen voor mensen die nog tot het geloof moeten worden gebracht, maar ook zij die reeds tot het geloof zijn gekomen. Die dragen diezelfde onbekwaamheid in zichzelf, krachtens hun eigen natuur met zich mee. En willen wij, gemeente, geoefend worden in die enige troost, dan hebben wij die blijvende wond in onze ziel nodig, dat wij zonder de Heer Jezus Christus nooit iets goeds kunnen doen. En dat is een zondekennis van eigen aard. Dat is maar niet een oppervlakkig met jezelf zo nu en dan eens bedrogen uitkomen, maar dat is die pijnlijke wond in jezelf ronddragen. Dat je buiten de bediening van Gods geest wel te verstaan altijd de verkeerde kant uithakt, de neiging hebt. Dat is, gemeente, tot onze verootmoediging. Want volgens Augustinus bestaat de religie, de band met God, uit drie dingen. Zegt hij ergens in een van zijn werken. Eerste, zegt Augustinus, is ootmoed. En het tweede is ootmoed. En het derde is opnieuw ootmoed. En die ootmoed leren wij op de school van Gods verbrijzeling. Wanneer dat scherpe mes van het woord Gods ook vanavond door ons leven gaat. Wie afgesneden wordt van onze eigen wortel. En wij verstaan dat er uit ons geen weg ligt naar God toe. Dat is diep verontmoedigend geweest. Verschrikkelijke weerstanden opwekkend bij de mens. Die niet aan wil. Die van zijn hoogte wil weggeslagen worden. Maar het woord Gods gaat koninklijk zijn gang. God vraagt nooit aan een mens wat hij zeggen mag. Maar hij zegt de waarheid. Ook al is die waarheid zo scherp en zo snijdend. Dat wij met alle vijlen die wij bezitten, die scherpe pieken, maar zo graag eens wat afvijlen. Troosteloos werk, meent. En daarom helpen hier geen labmiddelen. Ook niet de zinsbegoocheling. Ook niet de zinsbegoocheling. Van de helpende genaar. Oh ja, we mogen van de morgen tot de avond bidden of God ons helpt. In alles. Maar met helpende genade bedoelen wij dat een mens een stukje doet en God de rest. En gemeente, die is er niet. Want dan blijft die wortel van onze hoogmoed en van onze eigen gerechtigheid intact. Tenzij, staat hier, wij door de geest Gods worden wedergeboren. Dat wil zeggen, daarbuiten liggen wij vervreemd van God. Dood in de zonden en de misdaad. Dan moeten wij met al onze beste werken, burgerlijk best. Waarvan Augustinus zegt, het konden wel eens blinkende zonden zijn, vriend in Gods ogen. Hoeveel profijten naast er ook van heeft en van mag hebben. We zijn zo onbekwaam gemeen. Dat alleen het geloof ons aangenaam maakt voor God. Anders niet. Alleen de weg van het geloof. Dat is de openbaring van de wedergeboorte. De wedergeboorte, dat is de achterkant van het geloof. Geloof, dat richt zich op God in Christus. Richt zich op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De wedergeboorte, gemeente, in de engere zin, dat is de levend maar. De dode zonde. De doodslaap van de zonde. En in de bredere zin is het de algehele transformatie. De algehele verandering van de mens. Van zijn eerste zucht. Tot zijn laatste stervensbede toe. Dan nemen wij het woord wedergeboorte. In de zin zoals Calvijn dat vaak gebruikt. Als hij zegt dat wij door het geloof worden wederom geboren. De vaderen in Dordt hebben in de strijd tegen de remonstranten de wedergeboorte voor het geloof gesteld. Een geloof uit de wedergeboorte. Dat is ook een kant. Je mag aandacht hebben. Maar die andere kant is er evenzeer. Gemeente, die wederwaring door de Heilige Geest. Dat woord wedergeboorte, gemeente, dat kunnen we met allerlei andere Bijbelse woorden meegeven. Weergeven. Maar het valt vooral in een gesprek met Nicodemus. En u weet het, hij was de wetsgeleerde van zijn dag. Een man van autoriteit en gezag. Van een onbetwiste reputatie onder zijn collega's. En deze man die van Jezus hoort, is blijkbaar toch niet zo zeker van zijn zaak als ze onder elkaar laten voorkomen. En uit vrees voor de klem waartoe hij behoort, gaat hij s'nachts naar de Heer Jezus. En hij begint met hem een compliment te maken, dat hij als niet gestudeerd man door de rabbies zeer welwillend wordt beoordeeld en dat hij van God komt, want anders kon niemand die tekenen doen die hij deed. Daar zal de Heer Jezus wel vereerd mee zijn. Maar de Heer Jezus neemt geen eer uit de mond van mensen aan, zeker niet uit de mond van een man die geestelijk niet van toeten en blazen weet. Want Nicodemus is niet wedergeboren. Daarom zegt Jezus hem met een dubbele eedzwering, amen, amen, zeg ik u. Tenzij een mens wordt wederom geboren, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Wat staan in gaat. En dat is een slag voor Nicodemus geweest. Zoals het voor u en mij een slag is, wanneer God ons duidelijk maakt dat we met al onze vroomheid en met al ons praten nog nergens van weten. Dan krijgen we een klap tegen de grond. En Nicodemus, die gaat er wat tegenin, verstaat het niet of wil het niet verstaan, en vraagt of ernstig of spottend, of een mens dan opnieuw in de schoot van zijn moeder moet ingaan om daaruit geboren te worden, maar Jezus helpt hem uit de droom. En hij zegt, tenzij dat iemand geboren wordt uit water en geest, water tot reiniging, geest tot vernieuwing. En dan zegt Jezus tot de derde maal, gij lieden moet wederom geboren worden. Dat zegt hij vanavond tot mij en tot u ook. Gij lieden moet wederom geboren worden. Anders weten we nergens wat. En gemeente, nou gaat het er maar om dat wij ontvankelijk worden gemaakt. Niet maar voor die constatering, maar voor die noodzaak. Want Nicodemus luistert. Hij luistert als Jezus over aardse dingen vertelt, wedergeboorte, doop enzovoort. Maar hij volgt hem ook als hij spreekt over de hemelse dingen. Dat is de grote liefde Gods. Dat hij zijn zoon gaf. Al zo lief had God de wereld, gesprek met Nicodemus. En dan hoort u alleen maar de Heer Jezus spreken en Nicodemus luistert. Is die uitgepraat. En dat is een zalig voorrecht, gemeente, als wij uitgepraat zijn. We zijn alleen maar luisterend aan de voeten van de Heer Jezus. En dan leren we niet alles op één dag. Dat was met Nicodemus ook niet zo, want Jezus laat hem gaan. Maar het woord als een zaad der wedergeboorte gaat met hem mee. En hij mag dan bang zijn voor zijn collega's en hij mag dan het zwijgen worden opgelegd in het Sanhedrin. Het mag korter of langer duren, maar hij komt tevoorschijn. Want als Jezus een mens de wedergeboorte leert en ook zakelijkheid, dan doet hij het ook. En waar ook vanavond die ontvankelijkheid is, voor die noodzaak, die hoge urgentie, hoge noodzaak van de wedergeboorte, zo dat gij aan zijn voeten zit en aan zijn mond en aan zijn lippen hangt. Daar gebeurt het ook. En dat is een hele wondere verborgen weg, die kunnen wij niet nagaan, tot in de diepste roerselen van de ziel, maar het komt openbaar. We kunnen natuurlijk parallellen trekken, dan moeten we voorzichtig zijn met de geboorte van een kind. Als een kindje geboren wordt, dan is de eerste vraag van de moeder of van de vader, dokter, het is toch wel goed. Ja, het kind leeft, hoor maar. Het schrijft. En dat kind, dat geeft levenstekenen in die, dat verlangen naar het voedsel. Alle levensuiten. Zo zijn er velen te noemen, gemeente. Heel veel. Zo ook zijn wedergeboren mensen ontzaggelijk behoeftig. Zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk van het woord Gods. Opdat ze daardoor zouden opwassen. En ze worden door de bediening des woords in de afbraak van zichzelf gefundeerd in Christus door de geest. Zodat zij opwassen tot een volkomen man in Christus. Gemeente, dat is een kostelijke zaak. Tenzij. En dat ligt nu niet in onze hand, maar dat ligt in Gods hand. En wie dat nou goed hoort, die komt vanavond voor het eerst of opnieuw weer bij God op het mat. Op de knieën. In smeking. En wie niet goed hoort, die gaat met zichzelf op stap. Die zegt, nou, dat zal dan wel. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Maar achter dat tenzij zit Gods hand. Want kijk, als wij u prediken dat de zaligheid niet in uw hand ligt, maar in Gods hand. Dat betekent dat geen blokkade van het evangelie, dat zeggen sommigen, in hun blindheid en vijandschap. Maar is dat juist de opening van het evangelie? Want God zegt niet alleen, maar hij doet het ook. In dat tenzij opent hij de deur van het woord Gods. Baant hij de weg naar het kruis van Christus. Is die weg voor u open gegaan? Waar staat ge? Vertoont ge alleen het beeld van Adam de eerste? Of ligt in u op, omdat over u is opgegaan, het beeld van de tweede Adam, de Heer Jezus Christus? En tussenweg is er niet. Ik begrijp zeer wel dat mensen met zichzelf in de knoop kunnen zitten. En die voor hun eigen waarneming een radicaal buiten staan. Maar gemeente, dat is de helft. En een halve waarheid, dat weet u wel. Want Paulus die zet het altijd in het verband. Dat wil niet zeggen dat er geen mensen zijn die zichzelf geen naam weten te geven. Maar die laten zich ook niet een naam door een ander opdrukken. Door een dominee of een ouderling of door wie dan ook maar. Maar die zeggen, heren, wat heb ik eraan? Of mensen mij er al buiten zetten. Of als mensen er mij al inzetten. Als ik niet door uw eigen hand tot de Heer Jezus Christus persoonlijk word geleid. Die mensen worden eerlijk. Kijk, gemeente, en daar gaat het om. En dan zegt de Heer het niet alleen, maar hij doet het ook. Tenzij, daar zit de goddelijke ontferming in. Pure genade. Enkel overgave aan de mens. Opdat gij het woord zult horen in de vermaning. En zo gij het gehoord hebt, zult opwassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen Psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En wat daar meer volgt in Psalm 51, vers 1. Samen danken. Heere God, gij hebt ons opnieuw tot onze zeer diepe verootmoediging gesteld bij de bron en de oorzaak van de ellende van ons van God gescheiden zijn. En gij hebt dat gesteld, Heer, in het verband van uw hele woord, waarin gij begint met de mens te oordelen, tegelijkertijd het vrouwenzaad belooft, van waaruit eenmaal de verlosser zou voortkomen.
heb ons en onze kinderen samen begrepen. In Adam de eerste, opdat we ons voor u zouden verootmoedigen. En nooit hoog van de toren zouden blazen. Wanneer wij de zonde zien voortwoekeren in onze kinderen, in welke vorm of gestalte ook. Maar hoewel bestraffend en vermanend als opzichters en regulatoren, als mensen die door u gesteld zijn, ons in het verborgene diep verootmoedigen. En dat wij zondige mensen, zondige kinderen ter wereld hebben gebracht. En zodat het ons een levenslange bron van verootmoediging, maar ook van vertrouwensvol pleiten zou zijn om aan den troon der genade, dat waar wij de zaligheid eenmaal in eigen hand hebben gehad, en dat voorgoed voor altijd hebben weggemaakt, dat gij zo goed zijt geweest om vanuit uw eeuwige ontferming het voortaan in uw hand te houden, en dat het daarom veilig ligt voor allen die in die handpalmen gegraveerd staan. We komen u vurig bidden dat deze prediking aanleiding mag zijn niet alleen tot denkstof en ook tot gesprekstof, ook dat, maar tot gebedstof. En dat wij de doorleving van onze val meedragen in ons leven, opdat gij ons in ons denken zoudt kraken, opdat gij ons in ons willen zoudt bekeren, opdat gij in ons gevoelsleven de diepste regeneratie van de liefde Gods in Christus Jezus. Want hoe groot is zijn liefde om naar deze wereld te komen. En wat zijt gij de waarheid en wat spraakt gij de waarheid, Heer Jezus Christus, tegen een ieder in zijn eigen taal, de Canaanese in de hare en Nicodemus in de zijne, opdat wie wij ook zijn, wij allen tezamen aangesproken worden. Zegen gij uw woord aan ouders en kinderen samen, sterk ons voor de taak die ons deze week wacht. Geef de jongens en meisjes op de scholen kracht en liefde voor hun werk, maar ook bekwaamheid. Geef dat de catechisaties mogen zijn tot voedingsbronnen, tot onderwijsbronnen, dat we ook dat werk dragen aan de troon der genade. De ouders naastig zijn om daarin mee te leven en de jongens en meisjes er plezier aan hebben om daarheen te gaan. Werk dat in ons aller hart, heren, en geef ons die overgave, die bekwaamheid die we in onszelf zo missen. Erbarm u over allen die ons lief zijn, ver weg en nabij. Breid uw handen nog zegenend over en uit. En wil ons gebed verhoren uit genade, om Christus wil. Amen. Verhef thans uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.